We gaan met elkaar lezen uit de openbaring van Jezus Christus, hoofdstuk 1. De openbaring van Jezus Christus, hoofdstuk 1. Vanaf vers 9. En daar lezen wij het volgende. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag van de Heere en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, die zei, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, en wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de 7 gouden kandelaren is... De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die u hebt gezien, zijn de 7 gemeenten. Tot zover. Lieve broeders en zusters, we leven in Advent. We leven in Advent. En het is de 4e Advent zondag. En deze week is het kerst. En ik hoop, dat zeg ik u nu al, dat u gezegende kerstdagen zult hebben. En dat u echt dat ook mag beleven, wat dan ook volgens de christelijke traditie ook echt bij kerst hoort. Namelijk dat de Heere Jezus Christus naar deze wereld is gekomen. En nu ben ik er misschien bij u nog niet zo heel erg bang voor, dat dat ook daadwerkelijk datgene is wat u beleeft met kerst, wat u in herinnering roept. Dat de Heere Jezus Christus naar deze wereld is gekomen. Maar we moeten ook reëel zijn. Voor heel veel mensen is het kerst zonder de Heere Jezus. Zonder het kindje van Bethlehem. Zonder datgene wat God heeft gedaan en gegeven in de Heere Jezus Christus. En die hebben geen kerst, maar die missen de kerstboodschap. Die hebben een licht feest, een gezellig feest, misschien wel een heel warm feest, waarin ze zelf er alles aan moeten doen om de warmte en de genegenheid, de hartelijkheid van kerst te ervaren. Maar, naast het feit dat we misschien werkelijk doorhebben wat er met kerst gebeurd is, dat de Heer Jezus Christus is gekomen in Bethlehem, en dat we nadenken dat er daarnaast ook een andere groep is die helemaal niet de koppeling legt tussen kerst en de Heer Jezus, is er ook nog een groep die zo lang blijft stilstaan, of die nu nog steeds stilstaan bij datgene wat er is gebeurd met kerst. En die blijven stilstaan en elk jaar het weer opnieuw beleven over dat kleine, schattige kindje. Dat kleine, tere babytje wat daar lag in de kribbe. En die beseffen niet dat dat kindje, die baby, een zoon is geworden die aan ons is gegeven. Al helemaal te zwijgen over datgene wat wij vanavond gelezen hebben. Dat die zoon de dood is ingegaan. Dat hij daarin een gehoorzaamheid liet zien en dat hij zelfs de gehoorzaamheid had tot de dood van het kruis, maar dat hij niet dood is gebleven, maar dat hij is opgestaan. En dat hij nu de verheerlijkte, de verhoogde Christus is. En dat is wat wij vanavond hebben gelezen zo met elkaar. En daarom is het misschien wel goed om in deze tijd van Advent, waarin we toeleven naar kerst, waarin we toeleven naar de boodschap van die engelen, zie ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is in de stad Bethlehem, de Heer Jezus Christus, dat kindje. En vanavond staan we dan stil bij dat kindje, bij die zoon, bij die Heere, één en dezelfde persoon. En zoals ik u al aangaf in de aankondiging van wat we gingen lezen, toen heb ik gezegd tegen u, we gaan lezen de openbaring van Jezus Christus. In de Herziene Statenvertaling staat er bij mij boven, bij het Bijbelboek, de openbaring van Johannes. Nee, maar dat is niet waar. Vers 1 zegt, u kunt het lezen, de openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Het is niet de openbaring van Johannes, maar het is de openbaring aan Johannes. En Johannes, ja, wie is dat? Nou, dat is een van de drie discipelen die vaak zo intiem waren met de Heer Jezus. Die er bijvoorbeeld ook bij waren samen met Andreas. Die er ook bij was samen met Andreas en Petrus op de berg der verheerlijking. Die ook in de hof van Gethsemane verder ging met de Heer Jezus dan de andere discipelen. Johannes was de discipel die Jezus lief had. Het is een broer van Jacobus, zonen van Zebedeus, ze worden ook wel de zonen van de donder genoemd. En het is heel belangrijk wat wij net hebben gelezen, namelijk in vers 9. Daar staat namelijk, ik Johannes die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus. Hij noemt zichzelf hier broeder. Hij is een dienstknecht van de Heer Jezus Christus. En daarmee staat hij, die oude Johannes die daar verbannen is naar het eiland Patmos, op dezelfde hoogte als ons. En namelijk iemand die mag en moet leven van Gods genade. Hij is een van de eerste die is ingevoegd in het lichaam van de Heer Jezus Christus, die bij de gemeente van de Heer Jezus Christus hoorde, toen daar op de Pinksterdag de Heilige Geest is uitgestort en de gemeente is ontstaan. De Heilige Geest, die ons gegeven is tot de dag van onze verlossing, die ons gegeven is als een verzegeling tot de dag van onze verlossing, is volgens mij een van de meest grote tekenen en de meest grote punten waar we kunnen zien het onderscheid tussen de wereld en de gemeente. De wereld heeft de Heilige Geest niet. De gemeente heeft de Heilige Geest. Sterker nog, de Geest heeft de gemeente. En dat maakt ons broeders en zusters. En dat is ook voor vanavond een heel scherpe, maar wel zeer belangrijke vraag. Weten wij van onszelf dat wij bij de gemeente van de Heer Jezus Christus horen? Dat wij kinderen zijn van de Allerhoogste God op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus? Kunnen wij elkaar broeder en zuster noemen? Zoals Johannes hier doet. Uw broeder. Misschien is het wel goed om daar even bij stil te staan. En onszelf de vraag te stellen of God door zijn Heilige Geest ons bevestigd heeft dat wij zijn kind mogen zijn. Dat is geen misschien. Dat is niet zo van, nou, we zullen wel even zien. Nee, dat is Gods zekerheid. Die Hij door de Heilige Geest, door zijn woord, in onze levens wil laten landen. En dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom Paulus zegt dat wij ons elke dag mogen verblijden. Als wij die zekerheid van het geloof niet hebben en de ene keer op de golven van ons geloof helemaal bovenaan staan, op de bergtoppen van ons geloof, en de andere keer in de diepe dalen, dan gaat ons geloof ook heen en weer. En de ene keer zijn we wel kind van God, nou, dan mogen we het misschien weten, en de andere keer niet. Nee, dat is geen zekerheid. God heeft de Heilige Geest gegeven. God is zekerheid. Hij is betrouwbaar. Hij is waarachtig. En dat mogen wij weten. Wij mogen door genade weten dat God ons op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus en ons geloof daarin mogen voegen in het lichaam van de Heer Jezus Christus. En zeker mogen zijn dat ooit, en hoe spoedig zal dat zijn, die dag van onze verlossing gaat komen. Ik ben uw broeder, een deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus. En hij was op het eiland Patmos. Waarom? Nou, hij was namelijk onder keizer Domitianus verbannen naar het eiland Patmos. Ik denk dat Domitianus bij zichzelf gedacht moet hebben van, nou, als wij hem daarheen verbannen, dan ben ik van hem af. Dan zit hij daar. En dan hebben wij van hem geen last. Maar dan dacht een andere keizer ook wel eens, die dacht ook wel eens allerlei dingen te kunnen besluiten. En hij had helemaal niet door dat hij daarmee precies dat deed wat eruit moest komen. Namelijk Gods belofte. Dan bedoel ik keizer Augustus, die op een gegeven moment een volkstelling uitschreef. En dat iedereen beschreven moest worden waar zijn voorgeslacht vandaan kwam. En dat was de reden dat Jozef en Maria moesten gaan naar Bethlehem. Omdat ze uit het geslacht van David kwamen. En David, die kwam nou eenmaal uit Bethlehem. En die grote, machtige keizer Augustus, en u moet zich maar eens in hem gaan verdiepen, want keizers in die tijd helemaal waren geweldig machtig. En keizer Augustus schijnt een van de machtigste keizers te zijn die het Romeinse Rijk heeft gekend. Hij heeft, uit mijn hoofd gezegd, 45 jaar geregeerd. En hij liet zichzelf verheerlijken en aanbidden als God. En hij schreef een volkstelling uit. Maar ja, hij was daarmee een hulpmiddel om de belofte die God honderden jaren door de mond van Micha had uitgesproken En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mijn voortkomen om die profetie in vervulling te laten gaan. Dat had die keizer niet gedacht. Daar had hij even niet bij stilgestaan. En zo geloof ik ook keizer Domitianus niet. Op het moment dat hij Johannes verbande naar het eiland Patmos, dacht hij van daar ben ik er even vanaf. Maar juist op het eiland Patmos was het zo dat God Johannes gebruikte om de openbaring van Jezus Christus op te schrijven. Zodat wij vanavond een stukje van die openbaring met elkaar mogen behandelen. Wat zien we hier? Nou, dat de Heere Jezus Christus zichzelf bekend maakt. De Heere Jezus Christus maakt zichzelf bekend. Dat doet hij in vers 11. We hebben het gelezen. Want Johannes hoort achter hem een luide stem als van een bazuin. En die zei, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Hij hoort een krachtige bazuin. En die spreekt dan, als het ware, de naam uit van de Heer Jezus, van wie hij is, van wie hij gaat ontmoeten. De Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Paulus zegt in de Colossensebrief dat Jezus Christus het begin is van de schepping. In hem en door hem is alles geschapen. Alles is voortgekomen uit de Heer Jezus. En als we het Bijbelboek Openbaring lezen met elkaar, en we hebben daar vanavond te weinig tijd voor, maar als u dat tot u zal nemen, dan ziet u dat ook door de Heer Jezus Christus, omdat hij de enige is die waard is de boekrol te nemen en de zeven zegels te verbreken, dat de schepping ook zijn einde vindt in de Heer Jezus Christus. Gods doel wordt bereikt door de Heer Jezus. We hebben het vaker tegen elkaar gezegd. Als aan het einde van Openbaring 21 vers 5 staat, zie ik maak alle dingen nieuw, en vers 6, het is geschied, dan is dat gebeurd door de Heer Jezus, die waardig is. En de Alfa en de Omega, de beginletter en de eindletter, volgens mij van het Hebreeuwse alfabet, dat wijst mij op het feit wat Johannes 1 ook zo mooi zegt. Dat het woord levend is geworden. En het heeft onder ons gewoond. Werkelijk levende woorden. En woorden die ons hoop geven. En die ons verwachting geven. Die we ook naar elkaar toe mogen uitspreken. Werkelijk leven. Dat is alleen maar door de Heere Jezus Christus en in de Heere Jezus Christus te vinden. Maar niet alleen maakt hij zichzelf bekend als de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, maar hij geeft aan die oude Johannes ook een opdracht. Hij zegt dan daarbij in vers 11, wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Zeven, een getal van de volheid. En dan gaat hij het schrijven aan Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. En ik geloof dat die gemeenten die dan beschreven worden in Openbaring 2 en 3, dat het in eerste instantie plaatselijke gemeenten zijn in het huidige Turkije. Maar van die tijd. Maar ook dat je die gemeente in een periode van in de kerkgeschiedenis kunt zien. De tekenen, de kenmerken van die gemeente kun je zien. Maar wat doet de Heer Jezus daar? De Heer Jezus gaat in die gemeente, gaat hij die gemeente beoordelen. Aan de ene kant zegt hij, dit zijn uw werken en ik ken uw werken en dit is goed van u. Maar ik heb enige dingen of weinige dingen tegen u. En de Heere Jezus vestigt een beoordeling op die gemeente. En nou voordat dat allemaal gebeurt, zegt die stem als van een luide bazuin tegen Johannes dat hij moet zien en moet schrijven. Niet vluchtig kijken en vergeten. Nee, zien. En datgene wat hij ziet, moet hij opschrijven. Het is misschien wel een heel eenvoudige opdracht. Maar, en dat zien we zo meteen nog, het is wel een overweldigende opdracht. En voornamelijk dat wat Johannes ziet. Maar mag ik u vragen, wat doet u met de opdracht die de Heer Jezus Christus in uw leven heeft gegeven? Als kind van hem. Paulus zegt het bijvoorbeeld in de Korinthebrief dat wij brieven zijn van de Heer Jezus. En misschien is een heel eenvoudige vraag aan u vanavond, hoe leesbaar bent u? Is er bij u ook iets te zien van wie de Heer Jezus Christus is in uw leven, in jouw leven? In de plek die u of jij inneemt in het gezin, als vader, als priester van het gezin, als moeder, als kinderen, ook binnen de gemeente. Wat is daarin zichtbaar van de Heer Jezus? Wat laat u daarin zien van hem? Want we kunnen het zo makkelijk misschien zeggen van Johannes, nou, dat is wel een eenvoudige opdracht. Johannes moet gaan, bij wijze van spreken, gaan zitten en dan moet hij gaan zien en datgene wat hij ziet moet hij schrijven. Maar ook wij hebben een opdracht. Wij hebben een opdracht dat wij de Heer Jezus Christus in onze levens mogen laten zien. En dan is de vraag, wat doen wij met die opdracht die God ons heeft gegeven? We hoeven het niet te doen in eigen kracht. We mogen het doen in de kracht van de Heilige Geest die God ons in zijn genade heeft gegeven. Jezus Christus maakt zichzelf bekend. En het andere punt wat we dan tegenkomen, is dat Johannes zich omkeert. Johannes keert zich om, in vers 12 staat dat. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En dan valt wat op. Want wij zouden misschien denken dat Johannes als eerste de persoon van de Heer Jezus ziet. En dat dan ook beschrijft. Maar dat ziet hij niet als eerste, dat beschrijft hij niet als eerste. Hij zegt namelijk in vers 12, toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En vers 20 legt dat uit, de 7 kandelaren zijn de 7 gemeenten. Johannes, die ziet die 7 gemeenten in de vorm van die 7 gouden kandelaren. En als hij dan kijkt naar die 7 gouden kandelaren, dan ziet hij in het midden van die 7 gouden kandelaren, daar ziet hij iemand die lijkt op de Zoon des Mensen. Het moet voor Johannes wat geweest zijn, want hij was natuurlijk, een paar jaar had hij met de Heer Jezus opgetrokken. En was hij een van de discipelen die het meest intiem was met de Heer Jezus. Die alles van heel dichtbij had meegemaakt. En hij had hem zien opvaren vanaf de Olijfberg naar de hemel. En toen dat er een wolk kwam die hem wegnam van voor hun ogen. Dat was het laatste beeld wat Johannes had gezien. En nu ziet hij iets wat lijkt op die Zoon van de mensen. Op die Jezus. Maar wat hij ziet en wie hij ziet is vele malen heerlijker, is vele malen groter dan hoe hij hem kende. En dat beschrijft hij. Want in het midden van die 7 gouden kandelaren ziet hij de Heer Jezus. En die beschrijving hebben we gelezen in vers 13, 14, 15 en 16. En zoals we gelezen hebben, zo staat de Heer Jezus in het midden van de gemeente. En zo, vanuit die positie, vanuit hoe hij zichzelf hier openbaart, beoordeelt hij de gemeente. Zie Openbaring 2 en 3. Maar die beoordeling van de Heer Jezus Christus is natuurlijk niet gestopt. De Heer Jezus beoordeelt ook vandaag de dag nog zijn gemeente. En hoe ontmoet hij dan onze gemeente? De gemeente waar wij bij mogen horen. Hoe ontmoet hij het samen zijn waar wij wekelijks komen? Hoe is zijn beoordeling daarover? Ja, zegt u, dat weet ik niet hoor, of hij nu nog steeds de gemeente beoordeelt. Nou, dat staat hier wel. Want ook in de Maranatha-gedachte is het zo dat als je gaat kijken en de gemeenten zoals Efeze, zoals Smyrna, zoals Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea, dat je die gemeenten terug kunt vinden in de geschiedenis, in de kerkgeschiedenis. En dan hoor je ook echt, en dat geloof ik ook, dat wij echt nu zijn aanbeland, ja voornamelijk ook wel in de gemeente van Philadelphia en Laodicea, maar dat al die kenmerken wel zichtbaar zijn van al die gemeenten, ook wel in de tijd waarin wij vandaag de dag leven. Maar hoe beoordeelt de Heer Jezus onze gemeente? Wat is zijn oordeel? Misschien is hij de gemeente wel aan het tuchtigen, omdat er dingen zijn die niet in de gemeente thuis horen. Ik vind het zo mooi, hè? Want als Johannes daar die 7 gouden kandelaren ziet met iemand die lijkt op de Zoon des Mensen in het midden, en dan beschrijft hij die Zoon des Mensen, en dan in de beschrijving die Johannes geeft, kun je al iets zien van hoe de Heer Jezus zijn gemeente beoordeelt. 2 punten. In vers 16 staat bijvoorbeeld dat er uit zijn mond een tweesnijdend scherp zwaard komt. En de Hebreeënbriefschrijver zegt in hoofdstuk 4 dat het woord van God een tweesnijdend scherp zwaard is. Dus ik geloof dat een van de beoordelingen die de Heer Jezus Christus vandaag de dag uitoefent op zijn gemeente is of wij getrouw zijn aan het woord van God. Of wij dat woord van de Heere God verhogen in het midden van de gemeente. Of dat hij tot het oordeel moet komen dat wij binnen de gemeente het woord van de God tegen de zijlijn aan hebben gedrukt. Niet meer zo rekenen met het woord van God. Of dat wij allerlei passages eruit hebben gescheurd omdat wij daar niet mee wegkomen. Een andere beoordeling die hier tot mij komt, is bijvoorbeeld in vers 15. Zijn voeten waren als blinkend koper gloeiend gemaakt in een oven. Dat zegt mij iets over zijn wandel. Over de wandel van de Heer Jezus. Hoe hij hier in die 3 jaar, voornamelijk in die 3 jaar, gewandeld heeft over de aarde. Wat hij liet zien, is onze wandel conform de wandel van de Heer Jezus. Ja, zult u zeggen, hoe moet ik dat nou praktisch maken? Nou, wij lezen in de Bijbel nogal eens, in de evangelie, dat er staat bijvoorbeeld, en Jezus moest door Samaria gaan. Dat was een volk, een beetje een mengelmoes, waar de Joden liever geen contact mee hadden. Waar ze met een boog omheen liepen. Maar zijn wandel, de wandel van de Heer Jezus Christus, was dat hij recht door Samaria ging, omdat hij wist dat God dat van hem vroeg. Als we dat doortrekken naar ons in deze tijd, dan mogen wij ons misschien wel de vraag stellen van hoe gaan wij om met mensen van wie wij zeggen dat het buitenlanders zijn. Asielzoekers. We komen misschien in de wandel van de gemeente van de Heer Jezus Christus wel tegen dat er mensen zijn en misschien wel heel veel mensen zijn die met een grote boog om hen heen lopen. Van ja, een beetje een ander volk. Hoort er niet helemaal bij. Maar ik wil u vanavond wijzen op het feit dat de Heer Jezus Christus de gemeente beoordeelt. Zijn gemeente beoordeelt. Ook hoe wij omgaan met volkeren, met bevolkingsgroepen die misschien niet zo in ons makkelijke straatje liggen. Maar dat wij letten op de wandel van de Heer Jezus, dat hij dwars door Samaria ging om Gods boodschap te vertellen. Om mensen te confronteren met wie hij was. De beoordeling van de Heer Jezus. Nou, wij zien dat, als Johannes dat weergeeft, dan zien we ook iets met Johannes gebeuren. Johannes heeft dat opgeschreven, dat de Heer Jezus te midden van die gouden kandelaren is. En dat hoe de Heer Jezus eruit ziet, dat hebben we gelezen met elkaar. En dan zien we wat met Johannes gebeuren. Dat hebben we ook gelezen. In vers 17 staat dat. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. Johannes, op het moment dat hij zich omkeert en dat hij die gouden kandelaren ziet en iemand die lijkt op de Zoon des Mensen en dan die beschrijving geeft van de Heer Jezus, dan is er maar één ding wat Johannes kan doen. En dat is dood als dood aan de voeten van de Heer Jezus neervallen. En misschien is het aan ons de vraag vanavond. Kennen wij die houding? Zijn wij ons ervan bewust dat op het moment dat de Heer Jezus Christus in zijn handel, in zijn wandel, in zijn spreken, in zijn zwijgen, in zijn kijken, in zijn luisteren, op het moment dat wij de Heer Jezus Christus leren kennen, zoals hij daadwerkelijk is, dat wij niets anders kunnen dan als dood aan zijn voeten vallen. En dat horen wij in zoveel gemeenten nog wel eens anders. Dat het gaat om van alles en nog wat gekoppeld is aan bepaalde personen. Mijn wil, mijn gevoel, datgene wat ik verlang, mijn handel, mijn wandel. Maar als wij ons verdiepen, net als Johannes, in wie de Heer Jezus Christus is, de verhoogde en verheerlijkte, dan past ons maar één houding, dat is als dood aan zijn voeten vallen. En dat is zo bijzonder mooi. Dat is misschien wel hetzelfde als wat Johannes de Doper in Johannes 3 vers 30 zegt. Als hij de Heer Jezus ziet, dan wijst hij naar de Heer Jezus en dan zegt hij, hij moet wassen, hij moet groeien en ik... Nou, minder worden. Want het gaat niet om mij. Het gaat om hem. Jezus. De Christus, de verhoogde, de verheerlijkte. En ik hoop zo dat dat in onze levens ook zo zichtbaar is. Dat we zo vol zijn van de Heer Jezus Christus en dat wij als dood aan zijn voeten vallen. Want op het moment, lieve mensen, en ik hoop ook dat u dat gezien hebt, dat is opgevallen bij u. Want op het moment dat Johannes daar als dood aan de voeten van de Heer Jezus ligt. Hij is niet dood. Nee, als dood. Zijn hele houding, zijn hele leven getuigt op dat moment dat hij niets is, niets heeft en niets kan. Dan zien wij een ander punt naar voren komen. Dat Jezus Christus Johannes tegemoet komt. Want wat gebeurt er dan? Op het moment dat Johannes daar ligt, dan legt de Heer Jezus Christus zijn rechterhand op Johannes. De hand van macht, van kracht, van bevestiging. Mag ik het vanavond de hand van leven noemen? Daar ligt die oude Johannes. En de Heer Jezus die legt zijn rechterhand op hem. En hij zegt tegen die oude Johannes, wees niet bevreesd. En nu ken ik u niet. Nu ken ik jou niet. Niet persoonlijk. Maar één ding staat vast. Dat wat wij ook in ons leven meemaken. Wat er ook gebeurt in ons leven. En wat er ook gebeurd is in ons leven. Eén ding weet ik zeker. één ding mogen we vasthouden. Daar mogen wij ons aan vastklampen. Omdat dat Gods belofte is en dat Jezus Christus dat laat zien. Dat als wij met elkaar deze houding van Johannes aannemen. En werkelijk zo in het besef voor deze Christus, deze verhoogde en verheerlijkte Christus buigen. En dat wij hem belijden als de Heer van ons leven. Als de Heer van onze gemeente, als de Heer van ons gezin, als de Heer van ons persoonlijk leven. En wij in deze houding, in alle ootmoed, in alle nederigheid voor hem neerleggen. Dan gebeurt er één ding in ieder geval. Dan legt hij de rechterhand op ons en zegt, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. En dan gaat hij verder, want dan zegt hij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende. Ik ben dood geweest. En zie, Johannes, let op, kijk niet, maar zie dat ik leef. Merk op, niet alleen met je verstand, maar met je hart, met heel je leven, dat ik leef. Ik heb de dood overwonnen. De dood is ontroond. Ik leef voor eeuwig. Ik heb overwonnen. En jij, Johannes, oude man, jij jonge meisje, man, vrouw, jij mag delen in mijn overwinning. Jij mag staan, jij mag gaan, u mag staan, u mag gaan in mijn leven. Omdat ik het leven ben. En wij mogen leven in hem. Jezus de Christus. Ik ben de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Wat dan onze situatie ook is. Misschien zijn we hier omdat het moet. Misschien willen we helemaal niets met deze Jezus te maken hebben. Dat kan. Ook de luisteraars die het nu of later horen. Het kan dat we niets aan deze Jezus hebben of helemaal niets in de situatie waarin we nu zitten aan deze Jezus hebben. Maar ik zeg u namens de hemelse zender, namens de Heer van mijn leven, namens Jezus Christus zelf, er is niets en niemand wat werkelijk leven kan geven in elke situatie dan alleen maar deze Jezus, deze verheerlijkte en verhoogde Christus. En daarom, neem hem aan. Leef in hem. Leef door hem. Want als we zo kerst tegemoet gaan, in de wetenschap dat het kindje zeker gekomen is, dat het kindje geboren is, en dat we mogen weten dat dat de zoon is geworden, die voor ons gestorven is aan het kruis, aan het vloekhout van Golgotha. Zo zeker mogen we ook zijn, dat die verhoogde Christus, die verheerlijkte Christus, ons dag in, dag uit, nacht in, nacht uit, in het oog heeft. En ons nooit vergeet, maar elke keer in ons leven zegt, wees niet bevreesd. Dat is Jezus. Dat is hij, de Christus. Amen. We gaan met elkaar danken en bidden. Heer Jezus, wat een geweldig groot voorrecht om u te mogen leren kennen. Het is onvoorstelbaar. Wat u voor ons hebt gedaan, maar bovenal dat u volkomen gehoorzaam bent geweest aan de wil van uw hemelse Vader. En dat wij door genade mogen leven. Elke vingerbeweging, elke knippering van onze ogen, elke gedachte die we hebben, alles is genade. Niet verdiend en toch gekregen. Het is uw barmhartigheid. Daarin laat u zien dat u een warm hart voor ons hebt. We komen u danken, Heer Jezus, voor het feit dat u de levende bent. En dat we u ook werkelijk zo mogen kennen. En dat u zichzelf aan ons hebt geopenbaard, ook vanavond. Ja, u bent geboren in een stal in Bethlehem. U hebt gelegen in een kribbe. En u bent gegeven als de Zoon op Golgotha. Voor al onze zonden. Voor al onze schuld. Voor al onze tekortkomingen. Voor al onze schaamte. U hebt gehangen. Zodat wij uit de eeuwige dood gered zijn. En u bent nu, Heer, de verhoogde, verheerlijkte Christus. Zo hebben wij u vanavond gezien. En we kunnen niets anders, Heer, dat als wij u steeds dieper en dieper en dieper mogen leren kennen. Dat wij weten dat wij van onszelf niet zijn, hebben of kunnen. Maar dat wij mogen leven in u. Werk dat maar uit. Door ons heen. Door uw Heilige Geest. Door uw woord. Dat wij als getuigen van u in deze wereld mogen staan. En leer ons, Heer, dat u te volgen het grootste goed is. Het beste wat ons kan overkomen. Het is niet altijd makkelijk. Maar wij hebben een geweldige hulp. Uzelf. En daarom. Duizendmaal, o Heer, zij u voor alles dank en eer. Amen.